Ik vind het mooiste eigenlijk als een auteur terugkomt en zegt van ja, die visualisatie die je had gemaakt, die heeft me echt geholpen om mijn verhaal goed te vertellen.
Voor deze aflevering van de Van der Hilst podcast gaan we binnenkijken bij het Planbureau voor de Leefomgeving, kortweg het PBL, gevestigd in Den Haag. Al meer dan 25 jaar zet dit planbureau grafieken, kaarten, schema's en infographics in om resultaten van wetenschappelijk onderzoek op een begrijpelijke manier te presenteren aan het publiek. In 2013 wonnen ze hiermee zelfs de Infographic Jaarprijs. Een van de makers van deze visualisaties is Philip de Blois, mijn gast van vandaag. Philip werkt al bijna 20 jaar bij het PBL en weet als geen ander hoe je beelden met een boodschap kunt inzetten voor betere communicatie. Mijn naam is Helen Jochums en ik heb al veel voorpret gehad voor dit interview. Want best een gek idee toch, om iemand die zich bezighoudt met beeld uit te nodigen voor een podcast. Welkom.
Dankjewel.
Jouw officiële functienaam is Information Designer. Hoe word je dat?
Dat is een goede vraag. Het is iets waar je in groeit. Het is in ieder geval dat je je bezighoudt met het zo goed mogelijk communiceren van verhalen in beeld en vaak gebaseerd op data. En ja, ik heb een ontwerpachtergrond, maar er zijn ook mensen die dit doen die een hele andere achtergrond hebben. Het is iets, ja, ook waar je inrolt of in groeit. En door het heel veel te doen, word je er ook steeds beter in.
En wat houdt de rol precies in?
Bij het PBL houdt dat in dat je, we hebben heel veel onderzoekers die interessante rapporten schrijven en dan al ideeën hebben voor visualisaties. Die zetten ze in hun rapport. En dan gaan wij met ze praten over die beelden die ze daarin hebben gezet. Van, goh, is dit het juiste beeld voor het verhaal wat je wil vertellen? En gaan wij ervoor zorgen dat zo goed mogelijk verteld gaat worden, hun verhaal.
In wat voor soort publicaties kan ik jouw figuren aantreffen?
Het PBL maakt veel verschillende soorten publicaties. En dat zijn rapporten geschreven voor beleidsmakers. Om daar hun beleidsbeslissingen ook mee te verbeteren. Dus het zijn beleidsstudies, maar we maken ook publicaties met allemaal infographics. En dan proberen we ook wel een brede publiek daarmee te bereiken.
Want ik zie het ook wel eens op het 8-uur-journaal voorbij komen of in de krant bijvoorbeeld.
Ja, we hebben de klimaat- en energieverkenning. Dat is een belangrijk rapport waar we veel cijfers in publiceren over hoe het ervoor staat met het klimaat en met de energie die nodig is voor de Nederlandse samenleving. En dat zijn altijd rapporten die altijd veel in het nieuws komen. Maar soms zijn het ook hele andere studies, onverwachte studies, die dan opeens heel veel aandacht krijgen omdat het debat daaromheen heel belangrijk is.
Je maakt onderdeel uit van het visualisatieteam. Hoe groot is dat team?
Ons team is 5 personen. En een daarvan is de coördinator die de planning regelt en spreekt met de auteurs over wat ze van plan zijn met hun rapport. En dan hebben we 4 collega's die zich bezighouden met het maken van de daadwerkelijke datavisualisaties. En dan hebben we mensen met de expertise op het gebied van kaarten voor het maken van grafieken. En ja, ik ben dan zelf degene die vooral zich bezighoudt met visualisaties die ook niet op data zijn gebaseerd, schema's en infographics.
En zijn jullie onderdeel van de communicatieafdeling of waar zitten jullie in de organisatie?
Nee, wij zijn niet onderdeel van de communicatieafdeling. Wij vallen onder een inhoudelijk sector. Dat heet de Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving. Daar zitten meer organisatiedoorsnijdende onderdelen. Ook de methodologiegroep, informatie, logistiek. En dat komt eigenlijk doordat we gegroeid zijn vanuit de mensen die zich bezighouden met de data en op basis daarvan kaarten gingen maken. En merkten dat je daar dus ook wel grafische kennis bij nodig had. En toen kwamen daar ook grafieken bij voor publicaties. En zo is dat uit de hand gelopen.
Ja, zo is dat ontstaan. Ja. Ja. En werken jullie wel samen met de communicatieafdeling?
Ja, zeker. Het is voor ons heel belangrijk om een goede relatie te hebben met communicatie. Sowieso wat wij maken zijn communicatieproducten. En voor communicatie is het belangrijk te weten wat wij aan het maken zijn. Dus sowieso de planning rondom producten. Daarin hebben we altijd een overleg met communicatie, waarin we bespreken wat eraan gaat komen.
Met producten bedoel je denk ik publicaties. En jullie hebben ook een uitgeverij bij het PBL. Is dat dan ook onderdeel van jouw team of van de communicatieafdeling?
Ja, dat is onderdeel van de communicatieafdeling. En zij doen de tekstredactie op alle publicaties die bij het PBL uitkomen. Ook in het Engels en het Nederlands dus. En zij zorgen ook voor de uitbesteding van de opmaak van publicaties. Dus ook met hun werken we veel samen. Wij leveren aan hen de figuren aan, zodat zij daar ook tekstredactie op kunnen doen. En die verwerken wij dan weer in de figuren.
Ik zat vanmorgen in jullie publicatie Kennis Verbeeld te bladeren en ik zag koppen als dubbelzien en de reis van een figuur en het kan vriezen of dooien. Wil jij er een uitkiezen en me daar meer over vertellen?
Er is één spread in het boekje waar ik er altijd met veel plezier naar terugkijk ook. En die heet Onvoorstelbaar Veel en die gaat eigenlijk over de orde van grootte. Laat je in je publicatie zien hoe groot iets is in verhouding tot wat mensen kunnen voorstellen. Dus daar gaat het over de hoeveelheid kippen in Nederland en dan laat je zien ten opzichte van het aantal koeien en het aantal andere dieren. En dan krijg je een heel goed beeld van hoeveel het eigenlijk is.
Ja, want ik zie eigenlijk een soort rechthoek met heel veel vakjes, een soort raster, waarin koeien zijn getekend, varkens, ik zie mensen en ik zie een heel groot vlak met heel veel kippen.
En in totaal zijn het dan 100 miljoen kippen per dag die er in Nederland leven. En op een heel jaar zijn dat er 500 miljoen. En dat zijn er weer veel meer dan dat er aan koeien zijn in Nederland. Ja, we hebben allemaal wel een idee van hoeveel mensen er in Nederland leven. Dus als je dat ernaast zet, krijg je een goede indruk van hoeveel kippen er wel niet zijn.
Verhelderend. Wil je nog een ander voorbeeld laten zien?
Zie ik dat nou goed? Is ook een leuk voorbeeld. Dat gaat over kleurenblindheid. En ja, daarin hebben we een plaatje neergezet waarin je ziet hoe iemand het ziet die kleurenblind is. En dan valt op dat het onderscheid tussen rood en groen is natuurlijk een belangrijk verschil wat die mensen niet kunnen zien. Maar wat mij dan zelf heel erg opviel was dat donkergrijs dan ook bijna hetzelfde was als donkerroze. Nou, dat is belangrijk om te weten wanneer je een visualisatie maakt en je wil dat toch toegankelijk maken voor ook mensen die kleurenblind zijn.
Ja, want als je bijvoorbeeld een grafiek maakt met vier lijnen en je kiest roze, grijs, groen en rood.
Ja, dan wordt het heel ingewikkeld.
Dan wordt het heel ingewikkeld. Ja, wel goed om je daarvan bewust te zijn.
Zeker.
Is er nog een les uit het boek die je wilt delen?
Nou kijk, er staan een aantal bijna open deuren in, maar die toch heel belangrijk zijn om te noemen. Bij nul beginnen is toch iets wat we wel graag altijd benoemen. Want ook voor ons is betrouwbaarheid belangrijk. Voor als een overheidsinstituut, als wetenschappelijk instituut. En een kijker moet ervan uit kunnen gaan dat als hij iets ziet wat twee keer zo groot wordt, dat dan ook in de data twee keer zo groot wordt. En daarom is het voor ons belangrijk om de as op nul te laten beginnen. En om dat ook te herhalen. En er zijn redenen waarom je dat niet zou doen. Maar dan moet een auteur dat dus onderbouwen waarom dat niet zou hoeven. En dan kan het natuurlijk ook.
Ik ben zelf veel betrokken bij publicaties over de bouwsector. Dat zijn vaak teksten bij grafieken. Die beginnen vaak niet bij nul. Dan willen we bijvoorbeeld laten zien dat de orderportefeuilles van woningbouwers oplopen. Van een laag niveau van 8 maanden een paar jaar geleden naar 13 of 14 maanden nu. Die eerste 0 tot 7 maanden, die laten we eigenlijk niet zien. Vind je dat een verantwoorde keuze of zouden we daar nog eens kritisch naar moeten kijken?
Ik zou daar wel kritisch naar kijken, sowieso. Er zijn ook alternatieven te bedenken voor zo'n grafiek. We kunnen ook een grafiek maken waarin je alleen het verschil ziet tussen de jaren. En dan laat je een beginjaar zien en dat je dan de volgende jaren laat zien als een verschil ten opzichte van dat andere jaar. En dan kan je de as heel anders laten zijn en daardoor die verschillen veel duidelijker maken. Maar dan maak je wel ook duidelijk dat je hebt ingezoomd en dat je het alleen hebt over de verschillen.
Ik zag in het boekje ook cirkeldiagrammen. En het schijnt dat mensen dat ook anders lezen dan hoe het wiskundig in elkaar zit.
Ja, dat is vooral als je de oppervlakte van een cirkel gaat vergelijken met elkaar en die ook in grootte laat verschillen. Voor mensen is het heel moeilijk om in te schatten hoe groot een cirkel is en hoe groot die ten opzichte van elkaar zijn. Een staafgrafiek is daar handiger voor, maar we gebruiken het wel. Voor in kaart is het soms heel fijn om cirkels te gebruiken om de grootte te laten zien. Maar dan gaat het vooral om het gevoel van hoe groot het wordt. We moeten wel heel erg rekening mee houden dat mensen niet heel goed zijn in het inschatten van de oppervlakte van een cirkel.
Dus dan denk je, het is iets groter geworden en eigenlijk is het verdubbeld.
Die
verhouding is moeilijk om te zien.
Klopt, ja, zeker. Een hele kleine vergroting van een cirkel kan in oppervlakte is dat veel groter.
Het is wel een hele mooie publicatie dat Kennis Verbeeld met die 25 lessen. Is het boek nog verkrijgbaar?
De Nederlandse versie is niet meer verkrijgbaar. We hebben nog wel aardig wat exemplaren van de Engelse versie. Nou ja, als er een mail wordt gestuurd en er wordt om gevraagd, dan kunnen we nog wel Engelse versies opsturen.
Ik zal het mailadres straks vermelden in de show notes.
Ja.
Heb je wel eens een figuur gemaakt die je nu heel anders zou maken?
Ja, er zijn wel voorbeelden te noemen. Sowieso heb ik het heel vaak, dat als ik terugkijk in het verleden en kijk naar mijn visualisaties die ik vroeger maakte, dat ik nu denk van, dat zou ik misschien toch anders aanpakken. Of dat kan nog iets helderder. Dat is natuurlijk ook een beetje de ontwikkeling die je zelf doormaakt, waarin je beter wordt in het visualiseren. Maar er is wel een voorbeeld waar ik zelf af en toe aan terugdenk. En dat is een soort driehoek van Escher. Dat is een onmogelijke driehoek die in elkaar loopt. En bij elk hoekpunt staan er andere termen. En dat gaat ook om dat die termen heel ingewikkeld met elkaar samenhangen. Maar de hele visualisatie helpt me niet om het beter te begrijpen. En dat vind ik jammer. En dus als ik het nu zou maken, zou ik toch beter mijn best doen om het verhaal ook beter te vertellen. Ja, uit te leggen waar het eigenlijk over gaat.
Ja, want het is wel een mooie plaat, alleen hij communiceert niet zo helder.
Ja, precies. Dus de auteur was heel blij, want het ziet er heel mooi uit. Maar ja, dat is niet wat je per se wil.
Bij interviews zie je regelmatig dat citaten uit hun context worden gehaald. Gebeurt dat bij figuren ook?
Ja, dat gebeurt zeker bij figuren. We hebben een keer een publicatie gemaakt en die ging over hoe de overheid invloed zou kunnen hebben op het consumptiegedrag van de mens, van de burger. En dat ging dan over hoe mensen hun barbecue inrichten en wat voor kennis je daarvoor nodig hebt. Nou, daar was een heel conceptueel model bij bedacht en daar hadden we hele mooie schema's van gemaakt. En daar hadden we dan ook een plaatje van barbecue en het gezinnetje bijgezet. Maar ja, het onderwerp is nogal een lastig debat. Er zijn mensen die vinden dat de overheid helemaal geen invloed zou hebben op het consumptiegedrag. Dus die publicatie die kwam helemaal op geen stijl terecht. En die figuur met dat barbecue in het gezinnetje werd ook daar uitgelicht. Want dat waren witte mannen die om de barbecue stonden. En zij deden het weer verkeerd. Nou ja, dat was natuurlijk niet de framing die wij daaraan wilden geven. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, oh ja, misschien moet je daar toch beter over nadenken. En dan er niet een foto bij zetten, want foto's roepen ook emoties op. En ook als je weet dat iets zo'n verhit debat is, misschien moet je daar dan ook neutralere beelden in gebruiken. Dus daar leer je dan ook weer van.
Ja, dus dat je altijd in je achterhoofd houdt dat zo'n figuur ook een eigen leven kan gaan leiden, in een heel andere context kan worden geplaatst. Hoeft ook niet altijd erg te zijn natuurlijk.
Nee, zeker niet. Nee. En we zijn ook heel blij dat het wordt gebruikt, want mensen lezen het wel. En terecht dat ze daar ook een andere mening over hebben. Het is ook een leerproces.
Jullie doen veel aan kennisdeling. Bijvoorbeeld met de andere planbureaus en nu in deze podcast. Wat doen jullie nog meer aan kennisdeling?
We hebben dus dat boekje geschreven, Kennis Verbeeld. En daardoor zijn we ook uitgenodigd bij veel andere onderdelen van de overheid om het verhaal te vertellen. En we hebben ook een kennisoverleg met andere kennisinstituten binnen de Rijksoverheid, waar verschillende information designers werken en waar we onze ervaringen kunnen delen, bijvoorbeeld over toegankelijkheid van figuren of over nieuwste publicaties waar we aan werken.
Jouw rol lijkt best veel op de rol van een communicatieadviseur, omdat je collega's helpt, en in jouw geval zijn dat wetenschappelijk onderzoekers, hun verhaal beter te vertellen. Hoe vul jij je adviesrol in?
Het lijkt inderdaad wel op een communicatieadviseur. Die adviesrol die begint dus al als een auteur dan bij me langskomt met een beeld en die wil dat graag. Het begint vaak met dat ze het mooie willen hebben. Maar dan ga ik altijd de vragen stellen van, goh, wat wilde je eigenlijk vertellen? En ik ga proberen te begrijpen. En ik denk dat die stap, dat als ik het begrijp, dan heeft die auteur ook al een belangrijke stap in zijn onderzoek gedaan. Want het doel van PBL'ers is ook om de wetenschappelijke kennis over te dragen aan het publiek, aan beleidsmakers. Dus het uitleggen is ook onderdeel van hun werk. En ik denk dat wij ze daar ook bij helpen door vragen te stellen en het verhelderd willen krijgen voor ons. En dat als ze het aan ons kunnen uitleggen, dat ze die eerste stap hebben gezet.
Ja, dus je helpt eigenlijk niet alleen bij het beste resultaat maken, maar ook in het denkproces.
Ja, absoluut.
Zit jij vanzelf al snel bij zo'n onderzoeksgroep aan tafel of moet je daar je best voor doen?
Ik zit wel steeds vaker al vroeg in een proces aan tafel. Er zijn onderzoekers die daar ook meer mee hebben. Die ook al graag willen dat in het begin van hun onderzoek, van hun project, dat er al beelden worden gemaakt die gaan helpen om elkaars taal te gaan verstaan. Want er zijn ook heel vaak interdisciplinaire projectgroepen vanuit hele verschillende wetenschappelijke achtergronden. En dan helpt verbeelding ook om elkaar te gaan begrijpen van, oh, dit bedoelde je met dat concept wat je wil gebruiken in dit onderzoek. En dan zetten ze stappen naar elkaar toe. Het verhaal wordt helderder. En misschien worden die beelden ook nooit gebruikt in een publicatie. Maar het heeft het verhaal sterker gemaakt. En uiteindelijk is het ook wel al basismateriaal vaak voor de publicatie en voor de beelden die daarin gaan komen.
Ja, daar zie je toch dat je in 25 jaar iets opbouwt. Was het de eerste jaren anders?
Ja, dat is wel anders geweest. En het belang van visualiseren is ook iets wat je telkens moet laten zien aan mensen. En mensen die het meemaken, die willen het dan ook vaker. En het groeit doordat je het gebruikt en toepast.
Wat zijn bekende valkuilen?
Bekende valkuilen? Ja, ik heb het natuurlijk al genoemd over de as op nul beginnen. Dat is iets waar je toch al snel kan herkennen of er iets... dat je toch extra alert moet zijn of het allemaal klopt. Een staafdiagram in 3D is natuurlijk ook iets wat vaak een vertekend beeld geeft van de data die erachter zit. Of het schalen van een icoon om de grootte van de data aan te geven, terwijl de oppervlakte helemaal niet daarmee klopt. Ja, dat zijn altijd dingen waar je op moet letten. Als ik een publicatie voorbij zie komen, en dan is voor mij ook belangrijk of de titels wel aansluiten met het beeld. Hè? Dus dat het verhaal klopt met wat de data vertelt. Ja, daaraan kun je al beter herkennen of er over na is gedacht.
Dat zijn nog eens handige tips. Belangrijke doelgroepen voor het PBL zijn beleid, hè, die noemde je al. Politiek, media, samenleving. Hoe zorg je voor aansluiting bij deze doelgroepen?
PBL heeft verschillende soorten publicaties die ook voor verschillende doelgroepen bedoeld zijn. Dus eigenlijk is het een soort piramide. De basis van het wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gedaan in papers. Dat is voor de peers, voor de andere wetenschappers die ook dezelfde taal praten als de wetenschappers die zich ermee bezighouden. En dan hebben we achtergronddocumenten die eigenlijk veel achtergrondinformatie geven over bepaalde onderwerpen of samenvatten waar de literatuur over gaat. En dan hebben we beleidsstudies die toch meer gericht zijn aan de beleidsmakers, waar ze hun beleid op kunnen baseren. En dan hebben wij onze infographics boekjes, die dan toch weer nog meer een samenvatting zijn van die beleidsdocumenten. Dan als wij één beeld gebruiken, bijvoorbeeld in social media of in een filmpje, dan is dat een nog meer samengevat beeld van het verhaal wat er helemaal achter zit. En dus is het voor de kijker en de gebruiker dus ook weer de andere kant op, dat als zij door één beeld terechtkomen bij ons en denken van, oh, ik wil daar meer over weten, dan zijn daar ook altijd publicaties weer achter die nog meer verdieping kunnen geven. En uiteindelijk kom je dan weer bij de wetenschappelijke publicaties uit als je het echt heel interessant vindt.
Ik zag laatst op LinkedIn een animatie voorbij komen waar ook jouw naam werd genoemd. Dat ging over het compendium voor de leefomgeving. En er bewogen allemaal cirkeltjes en kleuren. Het zag er heel artistiek uit, maar kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is een heel recente visualisatie die je hebt gemaakt.
Ja, klopt. Dat was inderdaad ook wel een creatief experiment. Ja. Het was voor het 25-jarig bestaan van het compendium. En daar heb ik samen met mijn collega, Allard Warrink, hebben we alle indicatoren, want zo noemen ze hun de pagina's die gaan over een bepaald onderwerp, noemen ze een indicator. Nou ja, die hebben een publicatiedatum en dat doen ze dus al 25 jaar lang. Hebben ze updates van indicatoren en komen er nieuwe bij en nieuwe thema's. Dus dat is een enorme collectie data eigenlijk. En we hebben dus bedacht dat een cirkel zou zijn die ronddraait en waaruit elk indicator naar buiten springt. En dat zijn dan bolletjes in verschillende kleuren die passen bij de thema's waar ze bij horen. En zo draai je alle jaren door tot aan nu. En dan zie je allerlei bolletjes voorbij komen die dan langzaam naar de achtergrond weer verdwijnen. Dat was een heel leuk experiment en een hele leuke samenwerking met mijn collega die dat ook echt kan programmeren en kan maken. En daar doe je dan nog wat leuke vormgeving overheen en dan heb je een heel leuk resultaat.
Ja, en dan eigenlijk ook vooral als experiment.
Ja, want qua communicatie is het misschien wat minder helder en het gaat over vooral over hoe het compendium werkt en wat minder over de inhoud.
Ja, en ik begreep dat die visual ook draaide op een bijeenkomst van het compendium.
Ja.
Dus die mensen weten natuurlijk al waar ze zijn. Dus dan heb je die context erbij.
Klopt. Ja, zeker.
Als publieke organisatie is het PBL verplicht om te zorgen voor toegankelijkheid, ook voor mensen met een beperking. Het lijkt me best een uitdaging om visualisaties toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Ook zo'n boek. Hoe los je dat op?
Ja, dat is inderdaad een uitdaging. Dat is ook iets wat zich nog steeds ontwikkelt, waarin we proberen steeds beter te worden. Ja, zoiets als kleurenblindheid, dat is al iets waar we rekening mee kunnen houden in de visualisaties. Maar als iemand echt beperkt zicht heeft of weinig contrast kan zien, dan wordt het toch wel ingewikkelder om dat in onze visualisaties goed aan te pakken. En we zijn ons daar wel steeds meer bewust van. Dus ook dat komt ook steeds meer terug in onze visualisaties. Maar we proberen het ook heel vaak op te lossen door een alternatieve tekst aan te bieden of de data op een andere manier aan te bieden, zodat iemand met een screenreader dat dan ook goed kan doorzoeken of lezen. Plus een tekst die uitlegt wat je ziet. En zo proberen we daar toch wel aan de eisen die daar ook voor zijn bij de Rijksoverheid daaraan te voldoen. En daar worden we gelukkig ook door de webredactie die we hier hebben bij PBL, worden we daar goed mee geholpen. Ja, en we bieden bijvoorbeeld ook PDF's aan. Ja, die moeten dus ook helemaal goed doorleesbaar zijn voor iemand die het niet ziet.
Maar als je het niet goed kan zien, kan je de figuren niet zien, maar dan kun je toch ook de tekst niet lezen? Of heb je het op gesproken tekst?
Ja, dan wordt dus de tekst die erin staat, die wordt voorgelezen voor mensen die het helemaal niet zien. En dan moet je dus een omschrijving gaan geven van wat je zou kunnen zien.
Ja, en het zijn natuurlijk tegenwoordig ook tools die je gewoon kunt aanzetten. Deze tekst wil ik voorgelezen hebben.
Ja, mijn zwager die is slechtziend en die gebruikt bijvoorbeeld een AI-tool die dan gewoon de afbeelding interpreteert voor hem en een omschrijving daarbij genereert. Dat werkt ook erg goed tegenwoordig.
Ja. Je hebt een voorbeeld meegenomen van een hele krachtige visual voor de luisteraars van deze podcast, die hem niet kunnen zien. Kun jij vertellen wat je hier ziet?
Ja, ik heb een visual meegenomen van een information designer die altijd erg interessante beelden maakt. Dat is van Quenny Cheng. Zij werkt voor de NRC. En deze visual die laat zien hoeveel journalisten omgekomen zijn in de oorlog in Gaza. En die laat dat relatief zien ten opzichte van andere oorlogen en hoeveel journalisten er daarbij omgekomen zijn. En dat heeft voor mij veel impact, want dat is gewoon een heel veel hoger getal dan de andere oorlogen. Ja, dat heeft ze heel mooi uitgebeeld met cirkels waarin dan
helmpjes staan.
Ja, dat zijn helmpjes die dan aangeven hoeveel mensen dat zijn. En dan zie je dat die cirkels bij die andere oorlogen heel leeg zijn. En bij deze oorlog in Gaza, dat helemaal ingekleurd is eigenlijk.
Wel heftig beeld, om het op die manier te
En dan is dus
zien.
Ook het verhaal heel belangrijk voor die impact. Dat je dat verhaal meekrijgt. En de orde van grootte wordt duidelijk. Je ziet, het is gerelateerd aan andere oorlogen die je ook kent. En die ook veel impact hadden. En dan wordt nog eens extra duidelijk hoeveel impact dit had.
Ik zal de link naar de visual opnemen in de show notes.
Ja.
Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied?
Bijvoorbeeld die graphic van Quenny Cheng. Die is een soort van illustratiestijl. En je ziet die stijl ook wel heel veel tegenwoordig terugkomen. Een soort wat rauwere illustratiestijl. Alsof dat de data ook wat menselijker maakt of benaderbaarder. Ik vind dat een leuke stijl en sowieso hou ik van illustraties en strips. Maar ik denk dat die invloed van strips ook steeds meer te zien is in visualisaties. En andere ontwikkelingen. Ik denk dat beeld dat geschikt is ook voor social media, dat op meerdere platformen goed werkt, dat het steeds belangrijker wordt.
Stel je andere eisen aan een beeld als het op de socials wordt gebruikt dan wanneer het in een publicatie wordt gebruikt?
Ja, op socials is het belangrijk dat het goed leesbaar is op verschillende schermformaten. Dus ik denk dat je voor socials ook het nog eenvoudiger moet maken dan wanneer we het in een publicatie zouden zetten.
Ja, betekent dat dan ook dat je een figuur bijvoorbeeld in 3 formaten aanbiedt? Voor iemand die achter een beeldscherm zit, achter een iPad of achter een mobieltje?
Dat zou wel de ideale situatie zijn. We hebben wel one-pages gemaakt, die dus ook geschikt waren voor mobiel. En daar was ook echt een andere figuur voor mensen op het mobiel dan voor mensen die achter een beeldscherm zouden zitten. En dat werkte heel goed. Maar we hebben nu weer een nieuw platform op onze website. En dan moeten we eigenlijk één figuur maken voor die geschikt is voor alle schermen. Nou, ik weet niet of dat altijd goed lukt.
Zijn er ook technische vernieuwingen?
Ja, er zijn technische vernieuwingen. Je ziet dat de tools het steeds makkelijker maken om goede visuals te maken. De integratie van AI in tools is een fijne bijkomstigheid. En nou, ik maak graag ook isometrische landschapjes. Dat is eigenlijk een soort 3D-wereldje. Dat maakte ik dan altijd in Illustrator. En dan moet het volgens een isometrisch grid. En dat is veel technisch werk. Maar nu is er ook een 3D-tool van Adobe bijgekomen, waar je zelf een 3D-object kan bouwen. En dan kan je zelfs het ronddraaien en de verschillende hoeken. En dan kan je het ook weer exporteren als een vector die ik dan weer verder kan verwerken in mijn visualisaties. Dus ja, dat soort ontwikkelen vind ik heel leuk. En ik ga dat ook altijd uitproberen. En dit is er eentje die ik dan nu heel veel toepas in mijn werk.
Ja, leuk. En dat kost dus iets minder tijd om zo'n beeld te maken, zo'n omgeving.
Ja. Ja, dat kost mij veel minder tijd, want het is er helemaal in 3D. Dus wil iemand net een andere hoek van het huisje of van een stal of een koetje, dan kan ik dat gewoon doen.
Ja, en je noemde ook dat in veel tools al AI is geïntegreerd.
Ja.
Wat doet dat in die tools?
Dat is nog een beetje ontdekken ook wat het doet. Het is op dit moment voor mij ook een inspiratiebron. Dus dan denk ik van, oh ja, ik wil een isometrisch landschapje. Hoe zou ik dat het beste kunnen maken? En dan genereer ik iets met de artificial intelligence, zeg maar. En dan denk ik van, oh ja, dat is een leuke oplossing. En dat kan ik misschien ook in mijn werk toepassen. Wat ik niet kan doen, is iets genereren en dat ook echt gebruiken in de publicatie. Omdat we daar gewoon nog niet over uit zijn of dat een optie is überhaupt. Of hoe het zit met de rechten. Daar willen we altijd heel voorzichtig mee zijn. En sowieso mogen we het als Rijksoverheid ook niet gebruiken voor het genereren van foto's. Omdat wat de overheid publiceert, dat moet wel te vertrouwen zijn. Dus ook foto's moeten dan, ja, daar moet je vanuit kunnen gaan dat het ook werkelijk een plek in Nederland is. En soms is het handig om iets te genereren waarvan je denkt, oh ja, dit, eigenlijk is het deze situatie die ik wil beschrijven, maar dan kunnen we het toch niet gebruiken in een publicatie, want we hebben het wel over de werkelijkheid. En die moeten we laten zien.
Verwacht je veel van AI in de toekomst?
Nou, je ziet nu al dat dus die tools veranderen, dat daar hulp bij komt eigenlijk. Ik zie het ook bij teksten. Als ik even een tekstje naar het Engels wil vertalen voor een e-mailtje dat ik moet sturen, of als ik een tekst moet lezen, dan zijn er ook hele handige tools van. Dan lees je de PDF in en dan maak je een samenvatting van de tekst. Dus op dat soort manieren denk ik dat we er heel veel aan hebben.
Ja, het gaat allemaal wel een stuk sneller als je die tools weet in te zetten.
Ja.
Communicatieafdelingen checken vaak publicaties voordat ze naar buiten gaan. Als daar visualisaties in staan, waar moet ze dan vooral op letten?
Ik zou opletten op hoe de titel is bij een visualisatie. Dat is toch het eerste wat je leest. En als daar de boodschap in staat, zie ik die dan terug in de visualisatie. Ik zou letten op de algemene regels van is de as op nul begonnen? Zit er niet een dubbele ei als in? Worden alle elementen die ik zie ook omschreven? Is er een goede legenda bij? Of is er in ieder geval een indicatie van wat het betekent? En ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken wat de bron is. Dat die bron ook wordt genoemd. Van waar komt deze data eigenlijk vandaan? Is het een betrouwbare bron? Ja, op deze manier denk ik dat je al heel ver komt in het analyseren van, goh, is dit een visualisatie waar ik iets aan heb? Of is er over nagedacht bij het ontwikkelen van deze visualisatie?
Hoe doen jullie dat met die bronvermelding?
Wij zetten de bron waar de data vandaan komt, die zetten we direct onder de figuur. En we zijn nu ook, sinds een aantal jaar zetten we het bbl.nl in de figuur. Ook op een manier dat die niet heel makkelijk eruit te halen is. Omdat onze directeur dan ergens op een plek was en dan zei iemand tegen hem van, ja, jullie zouden ook dit soort data moeten maken. En die liet een figuur van ons zien. Dus dat deden we al. En toen zei de directeur van, ja, eigenlijk moet vanaf nu altijd bbl.nl erin staan.
Ja, en dan in de figuur en niet onder de figuur, zodat ze hem eraf
precies
kunnen snijden.
Ja.
Ja, mooie tip. Tot slot, waar ben je zelf het meest trots op?
Ik vind het mooiste eigenlijk als een auteur terugkomt en zegt van, ja, die visualisatie die je had gemaakt, die heeft me echt geholpen om mijn verhaal goed te vertellen. als ze zeg maar ja, het weten toe te passen en kunnen gebruiken in hun verhaal, in presentaties. Als ze gemerkt hebben dat ze daarmee mensen ook het beter hebben kunnen vertellen. Dat is voor mij heel waardevol.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was de Van de Hilst podcast met Philip de Blois van het Planbureau voor de Leefomgeving. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Mijn naam is Helen Jochums en ik maak deze podcast samen met Marielle van Tilburg. De podcast wordt mogelijk gemaakt door Van de Hilst Communicatie. Je vindt Van de Hilst op LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor opleidingen en trainingen. Dank voor het luisteren en tot de volgende!